zijn aan agenda punt 3. Advisering conceptraadsvoorstel scenario's GGD Zuid-Limburg en Halt. De wethouder heeft daarbij de steun van de heer Bovens en mevrouw Janssen. We hebben hier, ik geloof, 3 of 4 Janssens op het moment aanwezig. Dus, en ook nog 2 dames Janssen. Dus het kan zijn dat u uw naam vaker hoort vallen. Ja, maar dadelijk komt er nog één. En nog één. De scenario's GGD Zuid-Limburg en Halt. Is het misschien verstandig om, we hebben een presentatie gehad, of van de kant van het college nog even in 5 minuten gezegd kan worden waar het over gaat, en dat dan de commissie zijn vragen stelt? Ja? Of wil de commissie meteen met een vragenvuur beginnen? Ja? Zullen we dan eerst de commissie beginnen? Ja? Oké. Dan begin ik daarachter met mevrouw Huisman-Peters.
Dank u wel, voorzitter. Lijst Huisman-Peters. Ja, u begint met de vragen. We hebben geen vragen. Het stuk spreekt voor zich en de voorlichting was duidelijk.
Dank u wel. Dan ga ik naar de BCD.
Meneer Janssen. Nou, ik heb even een vraag. Als ik even de informatieavond voor mijn geest haal, hadden ze het over 4 scenario's. Volgens die meneer Klaassen was, ja, hij zei dat niet openlijk, scenario 2 het beste tussen aanhalingstekens. Ik begreep dat wij als Brunsum ook voor scenario 3 wilden kiezen. Mijn vraag is van, meeste stemmen gelden. Wat gebeurt er als wij 3 kiezen? En het wordt bij de stemming 2, hoe het dan financieel voor ons zit, omdat wij liever 3 hadden, omdat wij ook die andere kosten niet gedekt kregen. We hebben een bezuiniging ingezet en dat zouden we bij scenario 3 makkelijker halen als bij scenario 2. En voor de mensen van de GGD, kunnen die mij nog even het verschil uitleggen tussen de, waar we het sterkst merken, het verschil merken tussen scenario 2 en scenario 3. Wat wij dan eigenlijk missen als wij voor scenario 3 zouden gaan.
Dank u wel. Ik kreeg van de wethouder een seintje dat hij graag even 1 ding wil toelichten. Ik wil dat even laten gebeuren, zodat we dan verder kunnen gaan met vragen stellen.
Ja, ik ben, dank u voorzitter, ik ben blij dat die vraag eigenlijk meteen komt, want dat geeft de gelegenheid om daar meteen helderheid over te verschaffen. Ik heb inderdaad vorige week bij de raadsinfoavond gezegd dat wij vooral ook uit financiële oogpunt eigenlijk genoodzaakt zijn om als zienswijze aan te geven dat wij voor scenario 3 kiezen. Toen wist ik een aantal dingen nog niet. En dus denk ik goed om dat nog even, om u daar ook nog even in mee te nemen. Kijk, op enig moment moesten wij als college het raadsvoorstel maken waarin wij zouden zeggen van, nou, wat is nu het scenario dat wij ook aan uw raad voorleggen. En toen wist ik wel dat er nog iets van transitiekosten of desintegratiekosten of frictiekosten, het zijn allemaal verschillende dingen, maar zouden komen. Maar ik wist nog niet hoeveel, wanneer dat betaald zou moeten worden. Daar is ook eind vorige week nog een overleg tussen Rob van Kester, de beleidsmedewerker, en ook de financiële specialist met mensen van de GGD geweest. En dat overleg, dat leert mij dat als wij kiezen voor scenario 2, wat inhoudelijk ook het voorkeursscenario is, dat wij dat binnen de begroting kunnen opvangen. Dus dat maakt dat ik gewoon ook volmondig kan zeggen, laten wij als Brunsum kiezen voor scenario 2. En dan is die optie van scenario 3, zoals die vorige week wel door mij is toegelicht, gelukkig van de baan, om het zo maar te zeggen. En de verschillen tussen die 2 scenario's zal de GGD daar ook wel in een reguliere beantwoording meenemen.
Dank u wel met die toelichting. Dan ga ik verder met de vragen stellen. De lijst Borger.
Ja, bedankt voorzitter. Ik had eigenlijk ook alleen een vraag over die transitiekosten. Of dat een effect heeft op de generieke kosten. Dus als dat zo is, dan wordt dat toch ook nog wel een beduidend voordeel gehaald dan. Als die van de generieke kosten af moeten. En, er wordt ook een voorbeeld gegeven. de hulp voor Priscilla wordt zeg maar door het hele stuk doorgegeven. Is dat voorbeeld genomen voor de jeugdzorg, omdat daar de grootste bezuinigingen gehaald kunnen worden? Of is dat maar willekeurig als voorbeeld genomen? Ja, dat waren de vragen over de GGD.
Oké, dank u wel. Partij van Arbeid, geen vragen. De VVD?
Dank u wel. We hebben een drietal vragen. Allereerste vraag is of er over de keuze van het scenario al extern met andere gemeenten is gecommuniceerd. Of er al een beeld is welke richtingen andere gemeentes opgaan. Tweede vraag is die vertraging op de plusproducten. De afname van alle plusproducten is door de gemeente beëindigd. En is hier door de scholen binnen onze gemeente is daarop geanticipeerd. En gaat de beëindiging van die plusproducten niet leiden dat op een andere wijze die kosten bij de gemeente terug gaan komen? Bijvoorbeeld de extra participatie in het burgerhulpnoodsysteem. Laatste vraag heeft betrekking op de huisvesting van de GGD, waar men toe wil naar één gebouw in de toekomst. Of het college bereid is om maximale inspanning te leveren om die huisvestingen van de GGD binnen Parkstad te houden. Met name het oog op werkgelegenheid, vergrijzing, maar met name met het oog op behoud van de ambulanceposten in Parkstad. Dat was het.
Dank u wel. BBB Lijst Palmen.
Ja, voorzitter, de voorlichting van de heer Klaassen die was duidelijk. Ondanks het feit dat Haltwoord was onderbelicht, toch duidelijke uitleg. Daar heb ik ook geen vragen over. Ik heb eigenlijk een vraag over over de plusproducten. Het raadsvoorstel is er gezegd dat er op bepaalde plusproducten wordt bezuinigd. Ik neem aan dat dat niet het volledige pakket van plusproducten is, maar een willekeurige keuze. Kun je me aangeven waarom deze keuze is gemaakt? Bijvoorbeeld voor Marietje Kessels lezing of Beat Survival. En waarom niet voor anderen?
Ja, ik kreeg net van de Griffie bericht dat de website van ons eruit ligt van de gemeente bij de provider. Dus als je gebruik van de computer maakt, kun je geen verbinding krijgen met de website van de gemeente. Dus het is een beetje moeilijk om dan digitale stukken op de website in te zien. Dus als u daar problemen mee ondervindt, dan weet u wat daar de reden van is. Ze zijn daaraan aan het werken. Dat is zojuist gebeurd helaas. Pak.
Ja, dank je voorzitter. Voorzitter, ook ik was natuurlijk aanwezig vorige week tijdens die informatieavond. Met name het stuk gezondheidsnota en de vier scenario's zijn daar zeer duidelijk gepresenteerd. We hebben toen toch de vraag gesteld waarom is nou eigenlijk toch die keus gemaakt om niet ook voor Brunsum een lokale nota te maken. En alleen maar vanuit te gaan vanuit de regionale nota en dan uitvoeringsplannen te maken. Wil u dat nog eens een keertje uitleggen? Waarom juist die keuze is gemaakt. En ik wijs dan toch altijd nog even op dat boekje wat we gekregen hebben. Waarin de specifieke situatie Brunsum toch behoorlijk afwijkt met veel gemeenten in Zuid-Limburg. Dus wat dat betreft zou het mogelijk toch kunnen zijn dat er toch een lokale nota zou zijn geweest. Volgende vraag gaat ook over die plusproducten. En dan kijk ik even naar ons raadvoorstel. Dat staat namelijk op bladzijde 3 van 6. Dat onze plusproducten beëindigd zijn op verzoek van basis- en afmiddelbare scholen. En ja, voorgangers hebben daar ook al wat vragen over gesteld. Hebben wij daar ooit in het verleden dan ook een terugkoppeling van in de raad gehad dat die plusproducten daar komen? En heeft dat nog consequenties voor de begroting gehad van dit jaar? Anders kunnen we dat nog even toelichten. En blijkt nou zo dat wensen van mensen anders zijn als dat er daadwerkelijk in de realiteit nodig is? Want wat me opvalt is namelijk in de nota, als we het bijvoorbeeld over de seksuele gezondheid in de gezondheidsnota hebben, worden toch weer een aantal dingen aangehaald waarvan ik zeg die plusproducten die we toen gekocht hadden, die gaan daar toch op in. En daarin wordt toch in de nota toch aangegeven dat met name op voorlichtingsniveau scholen, dat juist het geëikte punt is om dit soort dingen te doen. Dus Dus het bevreemd een beetje dat we dan toch die plusproducten gestopt hebben. Dan even een halt. En dan gaan we kiezen voor scenario 3. Ik blader even mee. En in scenario 3, daar wordt namelijk aangegeven dat met name er een aanbodgericht punt ligt vanuit preventielessen van scholen. Dus hier wordt meer eigenlijk gezegd van het is niet meer het vraaggerichte, het is het afstappen van aanbodgericht en meer het vraaggerichte werken wat we gaan doen. Is dat wel eigenlijk wel de juiste methodiek? Zou je niet gewoon basisaanbod moeten bieden in plaats van wachten totdat er iemand komt vragen wat betreft voorlichting wanneer er excessen zouden kunnen zijn? En dan heb ik het met name over het verhaal waarin men elk jaar weer tegenaan loopt bij het afsteken van vuurwerk en dat soort dingen.
Meneer Jansen,
ja?
We doen agent 3 en 4 wel gesplitst behandelen. Hè? Dus ik weet niet in hoeverre
scenario 3 van halt.
Ja, nee, maar niet dat u ook overal over de gezondheidsnoten, want daar liet u net ook een term over vallen. Ja. Dat komt dadelijk, hè? Aan de orde van
ja,
duidelijk,
maar
hè?
Even voorzitter, ik maakte een koppeling naar de plusproducten die gestopt zijn.
Maar nog
dat
niet
staat
naar
in het toekomstscenario vooral.
Maar niet naar net viel iets van dat leek op gezondheidsnota, lokale gezondheidsnota. Dus ik graag even gescheiden houden, want anders wordt het voor mij heel moeilijk om dat allemaal te doorgronden.
Maar goed, mag ik doorgaan naar de halt? Ja, want dat staat er wel in als het goed is. We stappen dus af van aanbodgericht werken naar vraaggericht werken. En daar heeft u het over een analyse. En welke analyse wijst het dan uit? Kunt u daar misschien iets aan toelichten? Waarom we die keuze maken? En als nou scholen aangeven van, nou ja goed, wij doen het dan toch niet. Wat dat voor consequenties zijn? En dan heb ik de vragen wat de scenario's betreft gehad.
Dank u wel. Dan de CDA nog. Geen vragen. Dan verzoek ik de wethouder om de vraag tegen zichzelf in te beantwoorden.
Ja, voor de vragen over halt, dat is collega Gerards, die zal zo meteen die vragen beantwoorden. Nou, in ieder geval eerst even een woord van dank aan diegenen die complimenten hebben uitgesproken voor de vorige keer, omdat het helder was. Goed om te horen. Dan merk ik ook dat zo'n informatieavond ook wel degelijk zin kan hebben. Dus dank daarvoor. Ik zal meteen even ingaan op de plusproduct, omdat dat een aantal keren is aangehaald. Kijk, die plusproducten die zijn beëindigd, die zijn, dan moet ik een kleine slag om de arm houden, die beëindiging die heeft vooral ook in de vorige raadsperiode plaats gehad. Dus het is niet zo dat nu onlangs allemaal plusproducten zijn gestopt. Dat is alleen hier nog een keer geconstateerd dat die gestopt zijn. Ik kan me voorstellen dat dat daardoor tot verwarring leidt. En in het algemeen zie je zeg maar dat die plusproducten gestopt zijn omdat bijvoorbeeld de GGD ze niet meer aanbiedt. Of bijvoorbeeld omdat de scholen zeggen vanwege andere prioriteitsstelling zien wij er nu even vanaf. Maar ik zal dat even voor alle plusproducten moeten nagaan of misschien kan Rob dat zo meteen aanvullen. Volgens mij is het niet zo dat wij als gemeente ook actief hebben ingezet op het beëindigen van plusproducten. Maar is dat gewoon iets wat... Ja, wat ons overkomen is om het zo maar te zeggen. Daar waar het bijvoorbeeld gaat om het Marietje Kessers project, is er wel een alternatief, bijvoorbeeld via rots- en watertraining van CMW. Dus ik heb niet de indruk dat er nu enorme gaten zijn gevallen. Maar Rob, jij moet dat zo meteen nog maar even aanvullen als dat nodig is. Even kijken. Ja, de BCD heeft een vraag gesteld over dat scenario. Dat heb ik zojuist beantwoord ten aanzien van de AB-vergadering. Want het AB van de GGD, die maken de definitieve keuze voor een scenario. Daar zitten 18 gemeenten in van verschillende gemeentegrootte. En dan wordt gestemd op basis van inwoneraantal. Een grotere gemeente heeft relatief meer stemmen dan een kleinere gemeente. En uiteindelijk zal daar een definitieve keuze uitrollen. En die keuze wordt voor ons ook een gegeven. Dus om het even naar het uiterste te trekken, stel iedereen zou zeggen 20% en wij zouden maar 6% willen, dan wordt 20% toch voor ons ook een gegeven. Meteen even aanhaken op de vraag van de VVD-fractie, hebben jullie wat geluiden gekregen hoe andere gemeenten daarin zitten? Dat hebben we omdat we in de vorige bestuursvergadering van de GGD een rondje hebben gemaakt, waarin eigenlijk de college standpunten toen zijn voort, want geen enkele gemeente had het nog naar de raad gebracht. Maar toen ontstond het beeld dat niemand van de gemeente wil kiezen voor 20% en ook niemand van de gemeente wil kiezen voor 6%. Dus de meeste gemeenten zitten, of niet de meeste, volgens mij was het zelfs, iedere gemeente zat op of 11% of 14%. Daar wordt de keus door bepaald. En dat is ook, ja, dat heeft ook wisselende oorzaken. Sommige gemeenten die hadden bijvoorbeeld al 14% of meer in hun begroting ingeboekt. Andere die hebben nog niks ingeboekt. Nou, noem maar op. Maar tussen 11% en 14%, daar zal de keus opvallen. En nou, ik hoop dat we uiteindelijk op 11% uit kunnen komen. Dat is in ieder geval voor Brunssum. Halen we dan keurig onze begrotingsdoelstelling. Want we hebben gezegd 5% in 2013 en 10% in 2014. Die analyse hebben gemaakt, daar lopen we keurig mee in de pas. En doen we wat dat betreft ook zo min mogelijk concessies aan de inhoud. Maar over de, zeg maar, de precieze verschillen tussen scenario 2 en 3 dagen zal Fons Bovens zo meteen nog even op ingaan. Even kijken. Ja, de VVD-fractie stelde ook een vraag ten aanzien van de huisvesting. Kijk, in die begrotings, dat geldt volgens mij voor alle begrotingsscenario's, hebben we gezegd, we moeten in ieder geval qua huisvesting terug van 2 locaties naar 1. Daar is een bezuiniging van €500.000 jaarlijks mee gemoeid. Dus dat is, ja, een flinke bom geld. En momenteel wordt, ja, onderzocht, wordt bekeken wat dan de locatie is waar de GGD gevestigd zal zijn. En ik begrijp dat met name Heerlen en Sittard daarvoor in de running zijn, omdat daar ook de huidige 2 locaties van de GGD gehuisvest zijn. Overigens hoeft dat geen consequenties, denk ik, te hebben voor de RAV. Want kijk, de GGD, het hoofdkantoor van de GGD zit nu in Geleen, maar de RAV zit bij Orbis in Sittard. Dus die dingen, die, het is ook niet zo dat dat een, ja, per se een 2 eenheid is, dat allebei op dezelfde locatie hoeft. Ja, volgens mij blijven een aantal vragen openstaan. Vond ze de vraag rondom het voorbeeld van het meisje, zoals dat in de nota genoemd is. Maar dat is een, volgens mij zat dat ook in de regionale nota, kwam dat ook terug. Ik geef jou dan even het woord, Frans, ja.
Deze. Ja. Misschien eerst even voor de verschillen tussen scenario 2 en 3. Want daar vroeg je nog naar, wat krijg ik bij 2 ten opzichte van 3. Zoals mijn collega inderdaad bij de voorlichting heeft aangegeven, is dat wij zelf vinden dat tussen 2 en 3 zit wat ons betreft een omslagpunt. Bij 2 kunnen we eigenlijk veel van datgene wat we ook samen met de gemeente hebben opgeschreven in die regionale nota, kunnen we qua visie kunnen, daar kunnen we eigenlijk heel goed mee uit de voet aan meewerken. Als je naar scenario 3 gaat, dan schuift het langzaam richting toch meer zeg maar bezuinigen en het accent iets meer op het financiële deel. En dat heeft er ook mee te maken dat, en dat ziet u in die verschillen tussen de verschillende vakgebieden, zeg maar, binnen de GGD. Als je dan inderdaad kijkt van, we maken eigenlijk een soort arrangement dat binnen jeugdgezondheidszorg inderdaad wat meer bezuinigd wordt, maar dat er aan de gelijke tijd ook geïnvesteerd wordt in andere vakgebieden. En met name in scenario 2 kunnen we veel meer investeren ook in die andere gebieden, met name binnen de publieke gezondheid. En de publieke gezondheid is net het vakgebied waarin we veel winsten hebben, ook vanuit de nieuwe visie, veel winsten denken te kunnen halen. En dan moet je zich ook voorstellen dat we daar ook net in die sector eigenlijk, en dat is soms niet bewust gebeurd zoals net werd aangegeven, maar door het weghalen van een aantal plusproducten in de loop der tijd, en dat geldt niet alleen voor deze gemeente, dat geldt ook voor andere gemeenten, hebben we daar in feite eigenlijk al een heel forse bezuiniging onbewust eigenlijk al meegekregen de afgelopen jaren. Dus het lijkt misschien tussen 11% en 14% zit maar 3% verschil. Maar het grote verschil in uitwerking zit met name in dat deel waar een aantal van die plusproducten zijn weggevallen. Maar ook eens een keer in de vernieuwing van hoe wij kijken naar de aanpak zoals wij dat ook opschrijven in die nota. En dan moet je een paar voorbeelden. Nou, we hebben bijvoorbeeld de oudere gezondheidszorg. Dat is een toevoeging in de recente nieuwe wetgeving. De wet collectieve preventie volksgezondheid was vroeger de wet waar de GGD eigenlijk op gebaseerd is. Dat is nu vertaald naar de wet publieke gezondheid. En in die wet is eigenlijk de preventieve ouderenzorg is in feite eraan toegevoegd, zonder dat het zeg maar extra middelen vanuit het Rijk bijgevoegd zijn. Dus wij moeten in ons verhaal moeten we in feite ook, zeg maar, naar de doelgroepen toe, moeten we veel breder gaan kijken dan alleen maar de traditionele doelgroepen die we vanuit de GGD in het verleden onder de aandacht hadden. En met name op het gebied van ouderenzorg, die wijkgerichte aanpak, hoe we daarmee omgaan, daar zitten de accenten vooral bij. In scenario 2 kunnen we daar veel meer en veel intensiever op insteken dan bij scenario 3. Een ander verschil wat u zult merken is op het moment dat we voor scenario 3 zouden kiezen, dan wij moeten een behoorlijke omslag maken ook de komende jaren binnen de GGD. En bij scenario 3 duurt het gewoon langer voordat we eraan toekomen om die eerste uitvoering en die eerste nieuwe aanpak in feite ook daadwerkelijk te laten zien in de aanpak. Ja, en dan zijn er nog wat onderdelen, bijvoorbeeld zo'n boekje wat u nu gekregen heeft. Kijk, dat is veel. We hebben subsidie gekregen van de provincie en we kunnen misschien naar de toekomst ook best nog wel vaker wat subsidie krijgen. Maar ook we merken dat ook de subsidiestromen van andere organisaties, die komen ook steeds meer onder druk vanwege bezuinigingen. Dus zeg maar, de extra dingen die we kunnen doen, die willen we ook graag blijven doen. Om ook zeg maar, lokale cijfers te geven voor hoe is het in Brunsum gesteld. Maar we willen dat ook graag nog zelfs vertalen naar hoe is het in wijken gesteld. Hè? Dus dat je een soort foto maakt van ook van wijken. En dat je daar ook de goede informatie hebt om te kunnen kijken van waar zou je als eerste je op moeten focussen. Nou, dat soort zaken zit in feite meer in scenario 2 dan in 3. In scenario 2 zit ook meer aandacht nog voor medische milieukunde. Dat zit ook wel in 3, maar net het verschil dat we zeggen van in 3 kunnen we net dat minimum in feite zoals we dat nu tot nu toe hebben kunnen doen, kunnen we aangeven. Maar in de praktijk blijkt gewoon dat er veel meer vragen op de GGD afkomt dan dat we tot nu toe kunnen verwerken. Dus burgers stellen veel meer vragen over klachten rond de woning, over binnenmilieu. En we hebben maar beperkte capaciteit daarvoor. Dus daar zit net het verschil ook wel tussen 2 en 3. Het zijn soms wel wat marginale verschillen, maar opgeteld is dat toch een forse, wat ons betreft, ook qua mentaal, voor hoe je als organisatie in die vernieuwing kunt zitten, zijn dat toch forse verschillen. En dan het verhaal rond jeugd en jeugdgezondheidszorg. Want dat is natuurlijk toch met de decentralisatie dadelijk van de jeugdzorg naar de gemeente. Denk ik dat het aandachtsgebied van jeugdgezondheidszorg, want wij zitten natuurlijk wat dat betreft aan de voorkant van het hele traject met preventie, maar ook met het in kaart brengen van problematiek bij jeugd, het screenen, maar ook het inschatten van risico's. Hoe meer je dat aan die voorkant goed organiseert, hoe minder je daar aan de achterkant in feite ook dure zorg uiteindelijk moet leveren. En nou zijn dat verschillende grootheden, ook verschillende financieringsbronnen. En de verwachting is, zeker als dat straks ook een beetje vergelijkbaar met de WMO ook bij de gemeente komt, dan is de gemeente verantwoordelijk voor dat hele traject, dus ook financieel verantwoordelijk voor dat hele traject. En is het dus ook belangrijk, denken wij, om in te zetten aan die voorkant. En dus daar ook meer mee te doen. Dus die nieuwe visie, zoals wij die ook rond je gezondheidszorg geformuleerd hebben, die zit straks ook in de werkwijze. De bezuiniging zit er wel in, dat we wel gezegd hebben van als je goed kijkt naar gewoon een aantal minder jongeren in deze regio en je rekent dat gewoon door in de contacten die wij vanuit onze professionals hebben met de kinderen, dan minder kinderen betekent ook gewoon minder contacten. Dus daar is wel een bezuiniging te halen. Maar in die bezuiniging proberen we wel meteen de slag te maken naar meer aandacht voor risicokinderen. En dan meteen ook proberen klaar te zijn voor die grote beweging die er straks met de jeugdzorg gaat aankomen. En we proberen dat een beetje met die voorbeelden rond dat meisje aan te geven waar je dan ongeveer aan moet denken. Van waar dan de verschillen zitten. Dus het grote verhaal van geld en visie. Probeer te vertalen naar wat merkt daar de burger van of de moeder en het kind. Ja. Even kijken, want wij waren dat een aantal inhoudsvragen. Hè?
Een tussenvraag aan de heer Bovens. Ja. Mag ik het eerste gedeelte van uw betoog als volgt samenvatten? Het verschil tussen scenario 2 en 3. Bij scenario 3 hebben we eigenlijk, ik zeg misschien ongenuanceerd, geen geld voor wijkgerichte benadering. Kan ik het zo uitdrukken? Oké. Okay.
Dankjewel, voorzitter. Ja, van het pak lagen nog wat vragen voor. En inderdaad, meneer Jans, u geeft het ook goed aan. Dus er is eigenlijk nog heel weinig gezegd over over het haltgebeuren. En het is inderdaad zo dat we tegenwoordig dus niet meer gaan zeggen, we gaan dus de gelden inzetten om les te geven op de scholen. Maar we gaan dat inderdaad vraaggericht doen. Ik hoor de heer Bovens ook zeggen, in het kader van wat de heer Bovens zegt, kan ik dat eigenlijk ook hier nog eens een keer beamen. De gelden die we hebben, tenminste we kunnen de hand verdelen in een deel voorlichting en repressie. Repressie, dat zijn de taakstraffen, die worden dus niet door ons gedaan, maar door bureau HALT zelf. Maar de voorlichting in feite, daar steken wij in op het vraaggericht werken. Als scholen met problemen zitten, dan kunnen ze naar de gemeente toe komen en dan vragen of er eventueel bijvoorbeeld gekeken is om een programma op te stellen hoe je een school een stuk veiliger kunt maken. Er zijn allerlei takenkaarten voor. En scholen verplichten zich dan bijvoorbeeld ook om 3 jaar daaraan te werken aan zo'n project, om dan naar een veilige school te komen. Als ik u bijvoorbeeld nou zeg dat wij de uren die wij dus voor dit jaar nog hadden, om dus eigenlijk de lessen te kunnen geven op de reguliere scholen, dat die dus die uren niet gebruikt worden, omdat scholen zeggen van luister, we kunnen het niet inpassen in het schoolwerkplan, dan denk ik, ja, het is gewoon zonde natuurlijk als je ze zo voorbij laat gaan. Je kunt ze over laten gaan het volgend jaar. Maar je kunt ze ook op een andere manier inzetten. Dus we willen meer kijken naar een vraaggerichte uitvoering van het HALT gebeuren. En dan de veilige school is natuurlijk ook belangrijk. Verder steekt ook HALT uren in het JPP, jeugdpreventieplan, waar kinderen die dreigen te ontsporen op een gegeven ogenblik goed begeleid gaan worden samen met de ouders, om te kijken om dus deze mensen op het juiste spoor in feite ook te houden. Even kijken, wat moet ik dan verder nog van zeggen? Dus wat dat betreft, meer kijken naar wat is nodig op school. En scholen kunnen dat zelf aangeven. Of ze dus uren willen hebben in begeleiding voor die veilige school neer te zetten. En het gebeurt dus ook met een aantal kaarten waar dus op ingevuld wordt hoe de school eruit ziet. Dan wordt gekeken naar protocols en dergelijke. En dat is de insteek van het nieuwe HALT. Mocht ik iets vergeten zijn, meneer Bovens, misschien kunt u dat nog aanvullen dan.
Ja, misschien, want dat staat ook in de vraag van welke analyse heeft nog plaatsgevonden. We hebben met gemeenteambtenaren die HALT in het pakket hebben, we nadrukkelijk gekeken, eigenlijk al heel vroeg in de fase toen we de opdracht kregen om naar de bezuiniging te gaan, waren we eigenlijk al bezig om de methode van HALT goed tegen het licht te houden. Middels de zogenaamde BCF-methodiek om te kijken, beleidsgestuurde contractfinanciering heet dat heel mooi. Dus de ambtenaren waren heel goed aan het kijken van wat levert er nou de huidige, of de voormalige werkwijze van HALT, wat levert er dan nou op? En wat bleek is inderdaad, wij hadden het aanbod om op de scholen langs te komen met een lesje. Maar dan valt het inderdaad vaak in het niet, of scholen zijn met wat anders bezig, dan is het, zijn er maar een paar druppels op gloeiende platen. En waar we eigenlijk, waar de gezamenlijke gemeente op uitkwamen, zeggen van je zou eigenlijk op het moment dat er ergens iets speelt op een school, of er is aandacht voor een bepaalde problematiek, of er gebeurt iets rond drugsgebruik, of er gebeurt iets in het kader van iets van geweld op scholen, weet ik het, dan zou je op dat moment eigenlijk op die school met je programma moeten komen en zeggen van nou, dan is het actueel, dan is er ook een logische vraag vanuit die school om aandacht te hebben voor HALT en methodieken ervan. En vandaar daardoor is het meer flexibel. Dan kan het best zo zijn dat een school 1 jaar gewoon even niks krijgt, een andere school die toevallig heel druk heeft met allerlei problematiek wat meer aandacht krijgt, maar zo proberen we veel meer inderdaad op het moment dat het nodig is ook daadwerkelijk aanwezig te zijn. Dus inderdaad even aanvullend op wat de heer Gerard zegt. Ja.
Dank u wel. Dan is er ruimte voor een tweede ronde van vragen. Ik neem aan dat